Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 27, het laatste vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven. Psalm 27, het laatste vers. U zal worden voorgelezen Hebreeën 11 vers 1 tot en met 10. Ik herhaal Hebreeën 11 vers 1 tot en met 10. Maar eerst doen wij belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof. En een ieder spreken in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Vers 1 tot en met 10. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt, en een bewijs der zaken die men niet ziet. Want door hetzelfde hebben de ouden getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. Door het geloof heeft Abel een meerdere offer aan de goden geofferd dan Kaïn, door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gaven getuigenis gaf. En door hetzelfde geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof is Henoch weggenomen geweest, omdat hij de dood niet zien zou, en hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had. Want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij goden behaagde. Maar zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen, want die tot God komt, moet geloven dat hij is en een beloner is dergenen die hem zoeken. Door het geloof heeft Noach, door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin. Door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Door het geloof is Abraham geroepen, zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte als in een vreemd land, en heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede erfgenamen waren derzelfde belofte, want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 40, het vierde en het vijfde vers, brand offeren, nog offer voor de schuld. Psalm 40, vers 4 en 5. Ondertussen wordt er gecollecteerd, er zijn drie collecten bestemd voor diaconie, kerk en schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. gemeente, van de vorige catechismus hadden we nog staan van zondag 19, van zondag 6, vraag en antwoord 19. Die ga ik u eerst lezen en daarna zondag 7 en dan beperk ik me eerst even tot vraag en antwoord 20. Volgende keer hebben we dan ruimte om vraag en antwoord 21 te behandelen. Vraag en antwoord 19. Waaruit weet gij dat? Uit het heilig evangelie, het welk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard, en daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen, en door de offeranden en andere ceremonieën der wet laten voorbeelden, uitbeelden, en ten laatste door zijn enige geboren zoon vervuld. Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden, veroordeeld, oordeelwaardig geworden? Nee, zij, maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Gemeente, we staan vanmiddag in de eerste plaats stil bij het evangelie en we letten in de tweede plaats op de noodzaak van het geloof, van het ware geloof. Vorige keer hebben we stilgestaan bij de middelaar en we hebben gezien in zondag 5 dat die middelaar nodig is als we letten op de grondslag van het evangelie. En de grondslag van het evangelie is niet dat God zomaar de zonde vergeeft en dat God zomaar goed is. Want dat zou betekenen dat God het onrecht legitimeert en dat onrecht ook iets is wat God dan wel zou goedkeuren en door de vingers zien. Dat kan niet en dat mag niet. Onrecht blijft onrecht. En vandaar dat onze Heidelberg het begint met vraag en antwoord, met zondag 5, met is er nog een weg? En dan wordt heel eenvoudig en heel duidelijk de grondslag van het evangelie gelegd, namelijk dat het alleen kan in een weg waarin aan Gods gerechtigheid genoeg geschieden. U weet inmiddels wat dat betekent. Dat is niet een heleboel onbegrijpelijke woorden uitspreken, maar dat is dat de Heere ons houdt aan de 10 geboden en dat hij die in zijn volledige eis van ons eist. En in de tweede plaats dat God elke overtreding van die 10 geboden met tijdelijke en eeuwige straf moet en wil straffen. En dat is Gods gerechtigheid. En aan die gerechtigheid moet door ons, uit kracht van schepping, uit kracht ook van het beeld Gods, worden voldaan. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. En we hebben gezien, als God een mens opraapt en plaats maakt voor Christus, dat die eis dan ook gaat wegen op zijn hart. Nou, dat moet u dus onthouden, de verzoening door betaling, door voldoening aan de gerechtigheid Gods. Ik benadruk dat nog maar even, want als we dat zouden vergeten, of dat we dat niet zo goed snappen, of dat we dat te moeilijk vinden en zo, dan raken we de grondslag van het evangelie kwijt. En dan snappen we ook niet waarom de Heer nou naar het kruis moet en waarom hij nou in de stal geboren moest worden. Dan komt heel die heilsboodschap eigenlijk op losse schroeven te staan. En ik hoop dat u met me eens bent dat dat heel erg zou zijn. Zomaar een evangelie preken van een lievige God. En God is liefde, dat is zeker waar. Maar nooit ten koste van bijvoorbeeld de gerechtigheid. Dat kan niet, het zou ook tot een chaos leiden in deze wereld. Vandaar dat dat erg belangrijk is. En nu hebben we gezien hoe dan aan die gerechtigheid voldaan kan worden. En dat dat niet kan door dieren of door engelen. En dat die middelaar ook aan een aantal eisen moet voldoen. Hij moet volledig God zijn, hij moet volledig mens zijn. God om te kunnen betalen, mens ook om te kunnen lijden en te kunnen sterven. En tenslotte hebben we gezien dat die middelaar niet door ons kan bedacht worden. Dat is een geheim. Een geheim betekent in het evangelie de verborgenheid van het evangelie. Die je regelmatig tegenkomt in de brieven van Paulus. Dat betekent niet, het is heel erg geheimzinnig. Dat betekent niet dat we met allerlei dubbelzinnige zinnen en woorden daar alleen maar wat over kunnen zeggen. Dat is niet zo. Een verborgenheid betekent dat door daarover na te denken, kom ik niet op die gedachte. Of door eens naar de natuur te kijken, kom ik ook niet op die gedachte. Ik kom niet vanuit mezelf op die gedachte dat er een middelaar nodig is die God en mens is. En hoe die middelaar er dan moet komen, dat is een diepe verborgenheid. Daar hebben de engelen eeuwenlang naar uitgezien. Ze hebben de beloften in het Oude Testament gehoord. En tenslotte, dat was een heel belangrijk moment. In dat heilshandelen Gods. Tenslotte lag de Zoon Gods in de kribbe. In de menselijke natuur. En ja, we horen dat altijd met kerstfeest. We lezen dat ook in de Bijbel. En voor ons gaat dan het wonder en het onbegrijpelijk er wellicht wat af. Maar dat was heel wat voor de engelen. Dat daar de Zoon Gods mens wilde worden. En dat er de Zoon Gods de door de zonde aangetaste menselijke natuur heeft aangenomen. U kunt die verwondering nog lezen in het Johannesevangelie. Het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. En dat is als het ware de verwondering die Johannes door de Heilige Geest uitschrijft. Over de persoon van de middelaar. En ja, het betaamt alle geloven om steeds met hoge eerbied, met diep ontzag en met zeer veel ernst te spreken over die gezegende persoon van de middelaar. En het is ook nodig dat dat in elke preek bijvoorbeeld er op hem wordt gewezen. Het gaat ook in heel dat heilshandelen van God in zijn raad ook om het offer en om het werk van zijn Zoon. God de Vader zegt bijvoorbeeld, dit is mijn geliefde Zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Dus voor God de Vader is de persoon van de middelaar heel belangrijk. Voor God de Heilige Geest is het ook heel belangrijk, want de Heilige Geest zal over u komen en dat heilige wat uit u geboren zal worden, dat zal Gods Zoon genaamd worden. Voor al Gods kinderen in het Oude en het Nieuwe Testament is de middelaar de meest belangrijke persoon in de Bijbel. Zonder de middelaar is er geen licht, maar enkel duisternis. Buiten Christus is er ook geen behoud, maar enkel rampzaligheid en verlorenheid. En ook voor de hemelingen, de engelen en de zielen van de uitverkorenen in de hemel is er maar één ding wat eer ontvangt. En dat zegt de Hebreeënbriefschrijver, dat de Heer Jezus met eer en heerlijkheid gekroond is. En kijk, daarom is het ook zo'n groot wonder. En je kunt dat eigenlijk niet goed onder woorden brengen. Daar heb je de Bijbel voor nodig. Als die middelaar ook jouw middelaar mag worden. Ja, dat zijn dingen die je niet vergeet. Je kan ook vergeten in je leven en zo. Je kunt vergeten wanneer je voor het laatst op school hebt gezeten. Of je kunt je trouwdatum vergeten. En dat is allemaal mogelijk. Maar kijk, die middelaar, als die in je leven komt. Voor het eerst. Maar ook eens opnieuw. Ziet, hier ben ik. Nou, dat vergeet je niet gauw hoor. Nee. Dat zijn dingen waar je helemaal persoonlijk bij bent. En dat hij zich dan over je gaat ontfermen. Ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. En als hij gestalte krijgt in het evangelie. Dat zijn dingen, gemeente, die moeten we ook gewoon maar tegen elkaar zeggen. Dat de Heer dat nou al zijn kinderen leert. En eigenlijk, en als ik er toch over aan het spreken ben. Ja, is dat eigenlijk toch wel het allerbelangrijkste. Waar je als iemand voor het eerst aan het avondmaal is gegaan naar luistert. Hè? Hoe heeft nou die gezegende middelaar een gestalte gekregen in dat leven van iemand anders, maar ook in mijn eigen leven. Dan kun je soms zo naar uit. Dat hij nog weer eens opnieuw iets tegen je zegt. En nog eens opnieuw weer onderstreept. Ik ben uw heil alleen. Dat zijn geen dingen die leer je niet in de dogmatiek. Dat zijn ook geen dingen die je leert aan de hand van een aantal bekende of minder bekende termen. Dat zijn dingen die leert de Heer gewoon al zijn kinderen. Natuurlijk de een wat anders dan de ander, maar die leert de Heer aan al zijn kinderen. En naarmate je ouder wordt, gemeente, en naarmate de Heer zo wat meer les geeft op die leerschool van de Heilige Geest, naar die mate, en dat is dan een gedachte die ik ook bijvoorbeeld vond bij Koolbrugge, naar die mate blijft er van u en van mij niks over hoor. Ook niet van onze vroomheid en onze godsdienst. En ook niet van ons ambt of iets dergelijks, weet ik veel wat. En naarmate de Heer zo wat onderwijs geeft op die leerschool van genade, blijft dat wonder van die zaligmaker alleen maar over. Uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. En ik las dat het boekje nog eens gelezen van Thomas Boston om de uitnemendheid van Christus. Dat is een uitleg van Filippenzen 3, vers 8 en 9, waar Paulus zegt dat hij alle dingen schade en drek acht om de uitnemendheid der kennis van de Heer Jezus Christus. En als je dat dan zo bij jezelf leest en overweegt, dan denk je, hoe komt het nou dat het bijvoorbeeld, ik neem mezelf dan maar als uitgangspunt, dat nou die gezegende kennis van die middelaar soms zo zwak is, soms die verlangen, die begeerte ook. En dan kom je er hoe langer, hoe meer achter dat eigenlijk komt omdat wij nog van die goede mensen zijn. En dat we heimelijk hier nog wat vasthouden. Eén die houdt zijn lidmaatschap van de kerk en de ander zegt, maar zijn lang zo slecht niet als iemand anders en je hebt je ambt nog en je hebt hier nog wat en daar nog wat. En weet je wat koning Jezus nou doet? Die wil er alleen maar zijn voor arme zondaars. Deze ontvangt zondaars en eet met hen. En dat is iets, dat is zo moeilijk voor ons. Voor ons hoogmoedige leven. Voor ons redeneren en beschouwen. En dat gaat er dwars tegenin. Deze ontvangt zondaars en eet met hen. Hebben de fariseeën niet begrepen. Hebben de schriftgeleerden niet begrepen. Hebben de mensen in Jericho ook niet begrepen toen de Heer Jezus bij Zacchaeus in huis begon allemaal te murmureren en te mopperen. Hoe kan dat nou dat die meest, die rabbi uit Nazareth bij zo'n tollenaar in huis ging zitten? Maar dat kan. Omdat hij zondaren zalig maakt. Hebben u dat nou ook al geleerd? Heb jij dat al geleerd? Dat er maar één is die zondaren zalig maakt. En dat God, voordat hij zondaren zalig maakt, die op één hoop gooit met de tollenaren en de hoeren en met de wereld en weet ik wat al. Je moet gewoon, ja, God gooit zijn kerk op één hoop met de wereld. Niet dat ze de zonde uitleeft, maar wel inleeft. En daar krijgt die gezegende middelaar gesteld. Er wordt een zondaar en zaad, er wordt een goddelozen gerechtvaardigd. En nu gaan we verder met vraag 19. Eerst maar even de vraag. Waaruit weet gij dat? Let even op, er staat niet hoe weet gij dat. Hoe weet je dat? Dat is door het getuigenis van de Heilige Geest. En dat is het hoe. Maar hier gaat het over het waaruit. Dat is de bron. Uit welke bron wordt nu die kennis van die middelaar verkregen? Nou, dan zijn er een heleboel foute antwoorden. En die ga ik nu allemaal maar niet noemen. Paulus schrijft aan de Galatiërs: dan zou er een engel uit de hemel komen. Dat is indrukwekkend, hè? Stel dat er hier vanmiddag een engel komt. Zo'n troongeest die in één nacht 185.000 Assyrische soldaten kan doden. Of die in één nacht de verderfengel alle eerstgeborenen in Egypte heeft gedood. Maar dat zou wel heel indrukwekkend zijn. Een aartsengel bijvoorbeeld. Maar Paulus zegt, al zou er nou een aartsengel komen, en die zou u een ander evangelie brengen, dan is die engel vervloekt. Dus dat weten we niet door de engelen. Of door een visioen of iets dergelijks. Komt wel eens voor dat mensen dat kan. De Heer kan dat ook gebruiken als een aanleiding. Maar daaruit komt niet het heil naar voren. Want evangelie, dat betekent goede boodschap. Waaruit wordt het dan wel bekend? En dan gaan we eens heel rustig dat antwoord bekijken. En dan lezen we in de eerste plaats uit het heilig evangelie. Heilig, dat betekent dat het evangelie van God is. God is heilig. Dus die boodschap van het evangelie, die komt van God. Dat is ook een hele opmerkelijke boodschap. En dan weet u wel, evangelie, dat is een Grieks woord. En dat betekent goede boodschap. En dan had je in de Romeins-Griekse wereld allerlei evangeliën. De geboortedag van keizer Augustus, dat werd later ook een evangelie. Maar er staat hier niet een evangelie, er staat hier uit het heilige evangelie, het enige evangelie. Het staat niet ten onrechte met een hoofdletter, want het evangelie, dat is de goede boodschap van God. En daaruit wordt dat bekend, dat is de bron. En dat evangelie, dat bevindt zich in het woord van God. Dat is deze Bijbel die hier voor me ligt. En in die Bijbel, daar ontmoeten we aan de ene kant de wet, waarin God eist. En dat wordt elke zondag voorgelezen. En in die wet, daar zegt God niet stelen, niet doodslaan. En aan die wet, daar zondigen we tegen. Dus we maken allemaal schuld. Gevallen mensen maken schuld. En wat is nou evangelie? Dat God nu reddend ingrijpt in deze wereld. Dat God dat eerst met woorden heeft gezegd. Dat God dat ook eeuwenlang heeft beloofd. Dat God dat ook met allerlei verlossingsdaden heeft onderstreept en geïllustreerd. En dat het tenslotte gestalte kreeg in de komst en in de arbeid van de Heer Jezus Christus, want dat is het evangelie. En er is geen belangrijke boodschap dan de boodschap van het evangelie. Paulus zegt, wee mij als ik het evangelie niet verkondig. De evangelieboodschap, de Joden een ergernis, de Grieken een dwaasheid, maar hun die geroepen zijn, een kracht Gods tot zaligheid. Toch wij prediken Christus de gekruisigd. Kijk, dat is het evangelie. En die evangelieboodschap, ja, daar gaat nu onze Heidelberger eens een paar dingen van zeggen. Want we zouden kunnen denken dat die evangelieboodschap beperkt blijft tot de vier evangeliën. Evangelie van Marcus, evangelie van Lucas, evangelie van Matthäus en Johannes. Dat zijn evangeliebeschrijvingen. Het evangelie, dat vinden we in heel de Bijbel, in het Oude en het Nieuwe Testament. En dat evangelie, dat is ook alweer belangrijk. Het welk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard. Ik heb dat vanmorgen ook al gezegd en ik wil dat nog weer eens herhalen. We bevinden ons in het jaar van het denken van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En zoals dat hier nou staat in de Heidelberg, staat het ook heel ontroerend in onze belijdenis. In artikel 17 laat ik u dat voorlezen. Wij geloven dat onze goede God door zijn wonderlijke wijsheid en goedheid, ziende dat zich de mens al zo in de lichamelijke en geestelijke dood geworpen en geheel ellendig gemaakt had, zichzelf begeven heeft om hem te zoeken, toen hij al bevende voor hem vloot, en heeft hem getroost, belovende hem zijn zoon te geven, die worden zij uit een vrouw, om de kop van de slang te vermorzelen en hem gelukzalig te maken. Hier lees het God, het welk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard. In Genesis 3 vers 15. En dan zegt onze belijdenis dat God zichzelf heeft begeven om die gevallen mens te zoeken, toen hij al bevende voor hem vloot, vluchtte. Is dat nou geen mooie zin? Dat nou God zich heeft begeven om hem te zoeken. Is dat nou geen zin die we rechtstreeks ook vinden in de Bijbel? Want wat is evangelie? Ja, evangelie, dat is dat God in zijn opzoekende zondaarsliefde afdaalt. Een schuldige mens. Mensen die naar hem niet vragen. Naar mensen die hem niet nodig hebben. Mensen die hem bespotten en uitlachen. Mensen die al bevende en sidderende voor die heile en rechtvaardige God op de vlucht zijn. En dat God zichzelf begeven heeft om die mensen te zoeken. Ik vind het zo'n ontroerende zin. Ik moet dan altijd denken aan de goede herder die het verlorene zoekt. Dat is toch eigenlijk niet klein te krijgen, gemeente. Dat God nou begonnen is. En dat het evangelie niet is bedacht door Paulus. Dat het niet is bedacht door engelen of door mensen. Maar dat het evangelie betekent dat God in de eerste plaats al terstond na de zondeval in het paradijs die bevende en sidderende mensen is gaan opzoeken. En dat doet God nou al 6000 jaar. God komt ook vanavond bij u en zegt dat hij zichzelf begeeft om u te zoeken. Staat zo in onze belijdenis. En weet u dat ik wel eens bang voor ben? Dat we al die dingen wel weten en wel horen. En dan bevende en sidderende. Nog we bang toen God bij hem kwam. Ben u nu ook wel eens bang? Is er nog een middel om die welverdiende straf te ontgaan? Of ben u nu nooit bang? Niet bang voor de dood. Niet bang voor de zonde. Niet bang voor de duivel. Misschien bang dat het in de economische crisis wat minder gaat. Maar ben u nog nooit eens bang? Ik zeg niet dat dat genoeg is hoor. Maar als de Heere komt en als hij zondaren opzoekt, gemeente, oh, dan word je zo bang soms. Dan kom je zo in je verlorenheid en in je ellendigheid terecht. Dat je eigenlijk niet goed begrijpt dat er nog in de Bijbel en in onze belijdenis staat, nou die goede God zich heeft begeven om die gevallen mens te zoeken. Noem me welbehagen. En dat is begonnen, althans de eerste openbaring daarvan in het paradijs. Daarna, dat is ook wel weer mooi dat er staat in het antwoord, en daarna. Want wat gebeurde er na dat paradijs? En dan krijg je de moord op Kaïn. En dan krijg je in Genesis 4 die verschrikkelijke geslachtslijn. Waarin tenslotte een zekere Lamech, een goddeloze Lamech, de meest verschrikkelijke dingen zegt. Kijk, als je iemand opzoekt die verschrikkelijke dingen heeft gedaan, dan doe je dat eens één keer. Je doet dat eens twee keer. Maar als hij voor de derde keer weer die verschrikkelijke dingen tegen je doet, dan zeg je, nou is het wel genoeg. En voor de vierde keer neem je niet meer de moeite. God die zoekt mensen op in Genesis 3 vers 15. Dan heb je het hele verschrikkelijke hoofdstuk in Genesis 4. En dan in Genesis 5 die andere geslachtslijn. En God heeft eeuwen door. Iedere keer maar weer opnieuw. Mensen opgezocht. En daarna, door de heilige patriarchen, daar wordt patriarchen en de aartsvaders, daar wordt Abraham mee bedoeld en Isaac en Jacob, dat zijn de patriarchen. En in de tweede plaats de profeten, en daar mag u ook Mozes bij denken. Dus God heeft iedere keer weer opnieuw, ook in de woestijn. Ook in dat volksleven van Israël. God heeft iedere keer weer opnieuw dat volk opgezocht. Als je zo dat Oude Testament in leest. Als je zo eens leest hoe die kinderen Israëls uit Egypte zijn gegaan. En door ongeloof zich hebben verhard tegen de Heer. En toch zocht God dat volk weer op. En toch wandelde hij die mensen weer na. En hebben dan de vaders gezonderd en heeft hij de kinderen opgezocht. En zo gaat dat evangelie verder, gemeente. En zo zoekt de Heer. En daarna. Hoe vaak zoekt de Heer? Hoe vaak klopt de Heer dan niet op uw hart? En op jouw hart? Voor het eerst en opnieuw. Weet u, toen u gedoopt werd, heeft de Heer eigenlijk u voor het eerst opgezocht. Ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Dan wordt Gods naam over je uitgeroepen. En naam uitroepen, dat betekent in het Hebreeuws, dat is mijn eigendom. Dus dat is de doop, dat God zegt, dat is van mij. Dat hoort van mij te zijn. Maar hoe vaak laten we niet zien dat we met God niks te maken hebben. En dan komt God ons iedere keer weer opnieuw op te zoeken. En daarna. God is goed. God is ook heilig en rechtvaardig. Maar hij zoekt zondaren op. En of God dat niet deed, dan werd er nooit iemand behoud. En zo heeft de Heer dat gedaan door middel van de patriarchen en de profeten. Weet u wat ook nog zo mooi is? Dat juist die profeten, Elia, Elisa, Jesaja, Jeremia, Ezekiel, dat die profetische activiteit, kunt u zomaar nagaan in de Bijbel, die bereikt juist hoogtepunten in de meest donkere situaties. Elia en Elisa, dat was het donker in die tijd van Ahab. Jesaja, Jeremia, voor de Babylonische ballingschap. En tenslotte Johannes de Doper, al 400 jaar geen profeet meer geweest. En iedere keer weer opnieuw zocht de Heer dat volk op. Ook weer zo wonderlijk in de heilsgeschiedenis, dat God juist zich nog meer wil openbaren als het al donkerder lijkt te worden. Door middel van de patriarchen en de profeten. En die hebben verkondigd, die hebben dus die boodschap gebracht. Met klem, met aandrang, wat verkondigen, dat is niet dat we daar wat over praten. En verkondigen, dat is dat we dat woord van God met klem aan het hart leggen. En dat is met klem, en dat het dus echt de enige heilsboodschap is. En dat God daarin afdaalt en zegt, kijk, er is bij mij uitkomst. En wat doet u daar nou mee? Ja, dan kunt u natuurlijk, ja, ik ben een dode zondaar, en u kunt vervolgens overgaan tot de orde van de dag. Maar denk erom, dat neemt God u kwalijk. Dat zult u dan eenmaal ook moeten verantwoorden. Want als de Heer u nawandelt, dan bent u verantwoordelijk. En in de verkondiging van het evangelie, daar, ja, daar verkondigen we een volkomen zaligmaker. En die zegt, u kunt u niet bekeren, kom, zal ik het u doen. U wilt u niet bekeren, kom, zal ik het u dan eens leren. U hebt te veel gezonden, kom, zal ik u wat laten zien van mijn bloed en van mijn gerechtigheid. Wij, gemeente, wij zitten onder de bediening van het evangelie. Er is geen enkele verontschuldiging aan onze kant. En toch het geheim blijft dat de Heere door zijn geest die dingen werkt. Dat is wel zo. Dus de Heer die zoekt daarna op, en dan door de offeranden en de andere ceremonieën der wet. Dat zijn voorbeelden, staat in de catechismus. Dat zijn illustraties of onderstrepingen. Je had in het Oude Testament de tabernakel, je had de tempel. Je had de grote verzoendag, je had het brandoffer, het spijsoffer, het zondoffer, het schuldoffer. En dat zijn allemaal offers en andere ceremonieën. En die offers en die ceremonieën, die heeft de Heer ingesteld in de tijd van Mozes, om dat volk, het Joodse volk, te onderwijzen in de komst van de Messias. En dat die Messias zijn bloed zou geven, dus zijn leven betekent dat, tot betaling van de zonde. Het heeft de Heer eerst eeuwenlang laten uitbeelden in het slachten van lammeren en vaarzen, in de offerdienst, in de tabernakel, in de tempel. En dat was het evangelie onder het Oude Testament. En daarom lezen we ook in Psalm 128, de Heer zegene u uit Sion. En daarom zingen we ook over Sion, en dat was de plek waar de tempel stond. Dat heeft een hele grote symbolische betekenis. Dat waren zinnenbeelden die heen wijzen naar dat middelaarswerk van Christus. En tenslotte, en ten laatste, door zijn enige geboren zoon vervuld. God heeft gezocht. God heeft profeten gestuurd. God heeft offerdienst gegeven. En wat de Heer dan belooft, dat gaat hij ook vervullen. En dat heeft hij vervuld in de komst van zijn zoon. Is dat nog geen groot wonder dat we straks met kerstfeest weer mogen overdenken? Dat tenslotte die middelaar in deze wereld is gekomen. En dat hij afdaalde en neerboog in de kribbe. Opdat zondige mens aan hem zouden horen. Gemeente, er is geen groter voorrecht dan dat we daarna van mogen horen. Dat God vanmiddag daar ons iets van laat vertellen. En wat, ik heb dat vanmorgen natuurlijk ook gedaan, maar ja, wat ligt er in de kribbe met. Hoe langer je daarover nadenkt, hoe minder je ervan begrijpt en hoe meer je erover gaat verwonderen. Maar kijk, geloven, dat is toch ook een vorm van verwondering. Want in die kribbe daar ligt volkomen gewillig zaligmaker. Hij was gewillig om de hemel te verlaten. En hier op die vuile, zondige wereld te wonen en 33 jaar te leven. Daar ligt ook de enige zaligmaker. Die wandelde in Galilea en Judea. Daar is ook die noodzakelijke zaligmaker, want de zaligheid is in geen ander. Daar hebt u nu die levende en die volkomen zaligmaker. En tenslotte, gemeente, weet u, waar je dan al Gods kinderen in kunt herkennen, dat is dat ze in zichzelf steeds dieper en steeds meer van die diep, diep schuldige zondaren zijn. Maar dat ze ook maar één hunkering, maar één verlangen overhouden. En u mag gerust weten dat ook het enige wat ik wens overhoud als ik ga sterven. Dat die dierbare zaligmaker mijn zaligmaker is. En meer hoeft niet. En meer wens ik ook niet. En meer wil ik ook niet. Net als de oude Jacob. Die ging liggen en zei: op uw zaligheid wacht ik, o Heer. En dat houdt de kerk des Heeren over, gemeente. Het één ding, zegt Kolbrug, heeft ons erdoor gebracht. Het lam voor ons geslacht. En nu ga ik naar onze tweede gedachte. Nog eerst gaan we samen zingen. En dat doen we uit Psalm 56. Vierde vers, gij weet toch, God, hoe ik zwerven moet op aarde, wat er verder volgt. En dan komen we toe aan die grote en belangrijke zondag 7. Zondag 5, waar we dus horen over de grondslag van het evangelie, verzoening door betaling. De zondag 6, waarin we horen over de persoon van de middelaar. En dat dat de enige zaligmaker is en niks anders. En tenslotte zondag 7, waarin onze Heidelberger dan verder en dieper ingaat op hoe dat nu persoonlijk werkelijkheid wordt in het leven van schuldige mens. En dan gaan we eerst even de vraag lezen, vraag 20. Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, zalig betekent hier gered, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden. Verdoemd betekent hier veroordeeld tot de eeuwige dood. Dus worden er alle mensen weer gered die door de val in Adam zijn veroordeeld tot de eeuwige dood. Dat alle mensen door de zonde van Adam tot de eeuwige dood zijn veroordeeld, dat hebben we gezien in het stuk de ellende. Dat hebben we ook gehoord bij de leer van de erfzonde en bij de doodstaat van de mens. We gaan niet verloren, maar we liggen verloren. En zo worden we geboren, zo leven we. En de een die heeft het wel goed, de ander wat minder goed. De een heeft een belangrijke functie, de andere wat minder belangrijke functie. Maar kijk, voor God liggen we allemaal verloren, niemand uitgezonderd. Dan zijn we dus allen verdoemelijk. En ik hou er niet van om dat soort woorden met wat vuur en regelmatig te zeggen, maar het is natuurlijk wel waar. En verdoemelijk betekent veroordeeld tot de eeuwige dood. Dat betekent verdoemelijk. En elke keer in de doopformulier dat ik dat dan lees, dat wij en onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn. En dat wij verdoemelijk liggen voor God. Ja, dat geldt voor de wereld en zo net, dat geldt voor ons. En dat geldt door de zonde. En als je daar wat over nadenkt, dan moeten we toch niet groot gaan praten van mensen. Van niemand toch, dat kan toch niet. Dan moeten we er ook maar niet te veel van zeggen. Want alle mensen die zijn in Adam verdoemd, maar worden ze ook allemaal weer door Christus behouden? Laat ik eerst iets anders zeggen, voordat ik nou verder ga met het antwoord. Er is wel voor ieder een boodschap. Je kunt het een algemene roeping noemen, je kunt het een algemeen aanbod noemen, dat maakt niet veel uit. Maar in onze Dordtse leerregels, daar staat bijvoorbeeld dat de belofte van het evangelie wordt gepreekt, het bevel van bekering en van geloof. En het is God aangenaam als de geroepenen bij hem komen. Dus dat staat in onze Dordtse leerregels en dat moeten we dus ook als leer van onze kerk onderstrepen. En u bent dus welkom bij Christus. Dat u niet komt, dat ligt aan uw zonde en aan uw eigen dwaasheid. Maar hoe en wie u bent welkom. U kunt later nooit zeggen, Heer, ik heb u wel gehoord, maar ik was niet, want ik kon niet komen, want ik was niet uitverkoren. Dat geldt niet. Want dat weet u niet. God zegt in het evangelie, zoek mij en leef. U bent welkom. Ja, maar ik ben onwederom geboren. Nou, doe dan net als Nicodemus. Ga dan maar s'nachts en ga maar je bed uit en zeg, Heer, dan komt iemand bij u die niet wederom geboren is. Wil u hem onderwijs geven? Er is dus in het evangelie een boodschap voor alle zondaar. Onbekeerde, bekeerde, jongeren, ouderen. En dat is ook, en dat aanbod dat rust op de algenoegzaamheid van Christus' offer. En dat staat in hoofdstuk 2 van onze Dordtse leerregels. Dus dat moeten we eerst even tegen elkaar zeggen. En ja, preken, dat is toch ook wat we lezen in Openbaringen 3. Dat is die koopman. Van Haren heeft wel eens een mooie preek over gehouden. Ik raad u dat gij van me koopt. En dan gebruikt dominee van Haren dat beeld van de marktkoopman. Die dan op zijn kraam, bijvoorbeeld fruit of iets anders. En dan gaat zo'n marktkoopman natuurlijk niet allemaal dingen op dat fruit leggen. En die gaat dat bedekken en zeggen van ja, pas op, niet aankomen. Dat is heel erg geheim en er niet aan. Nee, natuurlijk niet. Ik raad u dat van die marktkoopman, die legt al die producten op die kraam neer. En die roept, kijk eens hoe mooi. Kijk eens hoe waardevol. En dat is nou, ik raad u dat ge van me koopt. Dat we vertellen hoe goed dat leven met de Heer is. Jong en oud, jongelui jullie ook hoor. De duivel die bedrieg je op allerlei manieren. Ik ben nog nooit een kind van God tegengekomen. Die zei, het valt God nou toch tegen. Nee. Het allerheerlijkste leven, dat is leven met de Heer. Daar kan de Satan niet tegenop, daar kan de wereld niet tegenop. Dat leert ons ook de Bijbel. Ik zeg niet dat het altijd even gemakkelijk is. Het is wel een leven waar de Heer zich niet onbetuigd in laat. Dus die goederen, die stallen we uit. En ik raad u dat ge van me koopt. Dus dat is een algemene boodschap, een algemeen aanbod, welmenend, een roeping enzovoort. Die woorden, dat maakt niet zoveel uit. De woorden van onze belijdenis. Maar nu is er een andere vraag. Worden nou ook alle mensen weer gered? Want daar gaat het over in de vraag en dan is het antwoord nee. Nee. En dat wordt natuurlijk eventjes moeilijk om dat even goed uit te leggen. Want dan worden niet alle mensen behouden. Sommigen zeggen dat van wel, dat zijn de alverzoening. Die zeggen alles komt weer in orde, want God is liefde. Maar dan hebben we nog niet goed begrepen wat God is liefde betekent. Want Gods liefde is niet iets waardoor hij het kwaad door de vingers ziet en gedoogt. Nee, liefde betekent dat hij kwaad straft. Dus alverzoening, dat klopt niet. Je hebt ook een algemene verzoening. Waarin we de redding van zondaren afhankelijk maken van de goede wil van de mens. Dat is eigenlijk algemene verzoening. Dat we zeggen, nou, als een mens nou het goede wil, bijvoorbeeld bekeerd worden of behouden worden, dan komt het met hem in orde. Nou moeten we onthouden dat de mens geen goede wil heeft. We hebben door de zonde een verdorven wil. We hebben door de zonde een boze wil. En die boze wil die is niet uit zichzelf in staat tot het goede. Dat moet u ook onthouden. Want dat is onze moeite met de algemene verzoening, onze grief, ons verzet daarop tegen. Dat het te veel nadruk legt op de menselijke wil. Ik ga dat nu niet verder behandelen, maar ik ga naar het antwoord toe. Worden nou alle mensen weer gered? En dan is het antwoord nee. En dan is het vervolg van het antwoord alleen degene. En laat ik nou eerst even iets daar toevoegen, want het gaat over hoe de Heer nu werkt en over hoe dat grote heilsplan van God is opgebouwd. En dan kent dat grote heilsplan van God, dat kent een element in de eeuwigheid. Dus dat is Gods eeuwige raad. En dat heilsplan, dat kent ook een uitwerking in de tijd. Nu kennen wij natuurlijk de inhoud van Gods eeuwige raad niet. Maar in Gods eeuwige raad, daar zijn besluiten genomen. Goddelijke besluiten. Dat zijn ook wijze besluiten. Dat zijn ook rechtvaardige besluiten. En dat zijn onder andere de besluiten die gaan over het behoud, over uitverkiezing en verwerping. En in die eeuwige raad heeft God mensen uitgekozen, uitverkiezing. Dan moet u niet onmiddellijk gaan bedroefd worden of zo. Want die uitverkiezing, dat is een rechtvaardig besluit God. Dat is ook een goed besluit Gods. Dat is ook een eeuwig besluit Gods. U kunt het allemaal lezen, hoofdstuk 1 van de Dordtse leerregels. En dat besluit, dat vinden we in de Bijbel. In de eerste plaats om God te verheerlijken. En God nou zo groot en goed is dat hij dergelijke besluiten heeft genomen. In de tweede plaats vinden we dat besluit ook in de Bijbel om ons te vernederen. Dat wij maar hele kleine mensen zijn. Dat wij God echt niet kunnen narekenen. Paulus zegt, wie zijt gij, o mens, dat gij tegen God antwoordt. Dat besluit staat ook in de Bijbel als een hechte troost voor de uitverkoren kerk voor Gods kinderen. Want daar is die uitverkiezing ook voor in de Bijbel opgenomen. Om Gods kinderen dwars door alles heen te troosten, het houvast te bieden. En tenslotte is dat besluit van uitverkiezing ook in de Bijbel opgenomen. Niet om God na te kunnen rekenen. Maar jong en oud, God heeft gekozen. God met mij heeft gekozen. Zou het dan voor u niet meer kunnen? Dat is de enige reden waarom het ook nog kan, begrijp u. Het zijn verborgen dingen in God, maar omdat God koos, kan het vandaag nog voor zondige mensen. En die kiezende God die zegt, dan moet u één ding goed onthouden. De verborgen dingen die zijn voor de Heere. En de geopenbaarde die zijn voor ons en onze kinderen. En dan vind ik het altijd mooi wat Smijtergeld zegt. Als God nou een mens bekeerd aanraakt. Hè, dan begint hij niet bij zijn verkorenheid. En dan begint de Heer bij je verlorenheid. Heb u dat nu ook wel eens? Dat u zo'n verloren mens was. En dat die boodschap van de uitverkiezing ging schitteren. Want dat het dan bij God vandaan nog komt. Vanuit zijn welbehagen. Daardoor kon het voor de Kamerling. Ja, zo'n molman. Maar uit Ethiopië, die hoorde toch niet bij het Joodse volk. Voor Cornelius, voor Lydia, voor de stokbewaarder. Welbehagen gaat door de hand van de middelaar gelukkiglijk voort. Dus dat is Gods eeuwig besluit. En hoe krijgt dat dan hier op aarde gestalte? Hoe werkt God nu die eeuwige raad hier op aarde uit? Maar alleen degenen die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Ik las onlangs nog eens even de catechismus van dominee Kersten. En die zegt het in dat voorwoord op zondag 7 zo mooi. In de eeuwigheid daar is het Gods eeuwig verkiezend handelen. En in de tijd valt de onderscheiding rond het ware geloof. Kijk, en dat is nou het onderscheid hier op aarde. En dat ware geloof, en daar wordt dan ook een paar dingen van gezegd, daar gaan we natuurlijk volgende keer nog wel wat verder op in. Dat ware geloof, dat is, ik noem maar zomaar een paar dingen. In de eerste plaats, een geschenk die hem door een waar geloof worden ingelijfd. Paulus zegt het in Efeze 2, vers 8, en dat niet uit u, het is Gods gave. En als de Bijbel iets een gave noemt, dan bedoelt de Bijbel dat ook mee te zeggen, dat we het alleen maar van God kunnen krijgen. Niet van onszelf of niet van mens, alleen bij God. En dat de Heere daar ook van de huizen Jacobs om gebeden wil zijn. Kijk, dat is gave. Een gave, daar hoort een bedelaar bij. En een bedelaar heeft nergens recht op, maar zo'n bedelaar, die ontvangt dat enkel uit gunst. En dan deelt God dat uit gunst. Zoals dat hem behaagt. Dat is nou de God van de Bijbel. En mag God dat alsjeblieft? God is toch vrij? God is toch de soevereine? God nou niet vrij om dat uit te delen nadat dat hem behaagt? En zullen wij onthouden dat wij dan als schuldige mens, als nergens recht ophebbende mens, ons maar ootmoedig neerbuigen aan zijn troon en zeggen: Heere, ontferm u mijner. Want dan betoont hij zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Dat geloof, dat is ook een band. Dat is het tweede. Christus ingelijfd. Een band, en dat zal ik straks bij de volgende vraag nog wel wat duidelijker zeggen. Waardoor een ziel met Christus wordt verenigd. Je hebt een huwelijksband. Je hebt een band van kinderen met hun ouders. Je hebt de band van een herder met zijn schapen. En zo legt het geloof ook de band tussen de Heere en zijn volk. En zijn kerk. Het geloof, dat is ook een hand. Want er staat in dit antwoord: weldaden aannemen. Nou, aannemen, dat is het geschonken goed aannemen. Ik zal er ook volgende keer nog wel iets over zeggen, omdat er natuurlijk ook weer een hoop verwarring over is, over het aannemen van de middelaar. Dat er natuurlijk ook door vele mensen op een verkeerde manier over dat aannemen wordt gesproken. Maar het is wel een gezonde Bijbelse gedachte, dat Gods kinderen door het ware geloof en door geloofdaden die geschonken middelaar ook aannemen. En Gods kinderen komen tot opwas in het geloof en tot opwas in de genade door gebruik te maken en door die geschonken middelaar ook aan te nemen. Want Johannes zegt in Johannes 1 vers 12, zoveel hem aangenomen hebben. Die heeft hem macht gegeven. Toestemming betekent dat volmacht kinderen Gods te worden. Laat ik dat eens omdraaien. Misschien zegt u, ja, nou weet ik toch niet of ik een kind van God ben. Dat kan. Weet u waar misschien aan de haper zit? Met Johannes in Johannes 1 vers 12. En zo velen hem aangenomen hebben. Heb u die geschonken middelaar nou ook aangenomen? Ik zal de volgende keer nog wel iets van zeggen. Dat is heel belangrijk. Want zoveel hem aangenomen hebben. Dat leert de Bijbel. Heeft de macht gegeven kinderen Gods te worden. En tenslotte nog iets. Dat geloof, dat kent ook, zegt onze beleid, trappen en maten. Wij gebruiken dat woord standen voor. Nou, de een heeft daar wat meer van geleerd dan de ander. En daar hoop ik ook nog wel iets van te zeggen. Maar nou even gaan we afronden. We hebben eerst iets gezegd over het evangelie. We hebben in de tweede plaats iets gezegd over dat ware geloof. Ja, en dan gaan we zo meteen naar huis. En hebben vanmorgen gehoord. En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. Neem u dat nou eens mee naar huis. Buig uw knieën, jong en oud. En zeg, Heren, nou heb ik gehoord vanavond in de kerk. Uit artikel 17 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat u zichzelf heeft begeven om die gevallen mens te zoeken. Toen hij al bevende en zitterende voor hem vloot. Maar die God, die hebben we vanmiddag proberen te preken. En bij die God, een zondaar en welkom. Amen. Slotzang, gemeente, psalm 57, het laatste vers. Uw goedheid, Heer, is groot en hemelhoog. En wat er verder volgt. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.